Vervolgens openen opnieuw de Heilige Schrift in het Oude Testament, de profetie van Malachi. We beginnen te lezen in hoofdstuk 3 bij vers 7 en we lezen door tot en met hoofdstuk 4 vers 6.
Oproep tot bekering. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keer weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Scharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en in het heffoffer. Met een vloek zij gij vervloekt, omdat gij mij berooft. Zelfs een ganse volk, breng al de tienden in de schathuis, omdat de spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heere der Scharen. Of ik u dan niet opdoen, zal te versteren des Heer hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven, en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Scharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen. Want gij lieden zult een listig land zijn. Een lustig land zijn, zegt de Heere der Scharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen. En dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Scharen. En nu, wij achten de oogmoedigen gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Als dan spreken die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste. De Heere merkt het toch op en hoort. En er is geen gedenkboek. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heere vrezen. En voor degene die aan zijn naam gedenken. En ze zullen, zegt de Heere der Scharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien, het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen dien die God dient en die die hem niet dient. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Scharen, die hun nog wortel, nog tak zal laten zal. Uw lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonde gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. En gij zult de goddelozen vertreden. Want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. Ten dien dagen dien ik maken zal, zegt de Heere der Scharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël. De reenzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaders, omdat ik niet komen en de aarde met een band sla.
Gemeente des Heren, deze vierde Adventszondag. Het is bijna kerst. En het is eigenlijk een tegenstelling, vindt u niet? Kerst, het feest van licht, terwijl het juist in deze tijd van het jaar zo donker is. Gisteren was het zelfs de kortste dag van het jaar. Je gaat naar je werk en het is donker. En je komt thuis, het is ook weer donker. Licht in de duisternis. Het feest van het licht in de duisternis. Terwijl het ook in deze wereld zo donker is. Duisternis. Donkerheid. Want we horen de berichten van oorlogen en het houdt maar niet op. Duisternis En donkerheid vanwege onrecht. Het recht wat op de straten struikelt. Onrust. Het feest van het licht terwijl het juist zo donker, zo duister is. En we zingen dan van vrede op aarde. Het kan zomaar dat er bij u de vraag naar boven komt. Of bij jou zou het wel echt waar zijn. En je denkt het, wat ik nu zeg. Zou het soms een sprookje zijn? Kerst. Het vieren van kerst. Heeft dat wel zin? En zou het allemaal wel waar zijn? Herkenbaar? Dat zijn geen nieuwe vragen. Het zijn zelfs vragen die je in de Bijbel vindt. Kijk maar eens mee. Malachi 3, daar zie je het. Vers 13. Vanaf vers 13, daar klinken woorden. Dan zegt de Heer het. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heer. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? Nou zegt de Heer dit. God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat we onze taak ten behoeve van hem vervullen? Dat we in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heer van de legermachten. Wel nu, wij prezen de hoogmoedigen, de zondaars gelukkig. Niet alleen worden ze door die goddeloosheid die dat doen opgebouwd. Zelfs als ze God beproeven, zelfs als ze God tarten, dan ontkomen zij. Wat heeft dit nu voor zin? Dat klinkt ook in deze profetie van Malachi. Op deze laatste bladzijde van het Oude Testament. Woorden die toen waar waren. Woorden die vandaag ook waar zijn als je rondkijkt in deze wereld. Als je rondkijkt en eerlijk bent ook in je eigen leven. Deze woorden van Malachi die we lezen aan het einde van het Oude Testament. Woorden, de laatste woorden ook van de laatste profeet van het Oude Testament. Welke tijd? Nou, de tempel is weer herbouwd. Na de tijd van de ballingschap. Maar er is inmiddels weer zo'n 100 jaar voorbij. En het leven is weer gewoon geworden. En ze zijn ook weer vervallen, het volk daar in Jeruzalem en Judea, in oude gewoonten. Weer opnieuw afval, weer opnieuw goddeloosheid. En de godsdienst hier is heel erg op zichzelf gericht. En in die tijd, in die donkere tijd, klonk het woord van de Heere uit de mond van Malachi. Het woord wat toen klonk, is ook het woord wat vandaag klinkt, hier in de schuilplaats. De tekst voor de prediking is Malachi 4. Malachi 4, vers 2. Deze woorden. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. We luisteren naar deze woorden onder het thema de zon der gerechtigheid. Drie gedachten. Opgaan, ingaan en uitgaan. De zon der gerechtigheid. We letten op het opgaan van die zon, het ingaan van die zon en het uitgaan als gevolg van die zon. Het opgaan. Als je het gezien hebt, dan is dat iets prachtigs. Iets waar majesteit in zit. De zonsopgang. Het is nacht, het duister van de nacht en het lijkt wel, het is ook zo, dat vlak voor de zonsopgang dat het wel extra donker lijkt. En dan ineens, daar zie je, daar komt de zon, het wordt lichter. Je ziet de dageraad komen, een streepje licht. En niet lang daarna, daar zie je de zon die opgaat, die oprijst. En het wordt licht. De zon die opgaat, die aan de hemel staat en die licht geeft, die warmte geeft. Het wordt dag. En je ziet het. Als het dag wordt, dan wordt de natuur wakker. Als het licht wordt, dan worden wij ook wakker en dan gaan we aan het werk. En het opgaan van de zon, dat is iets zo groots, iets majesteitelijks, dat kunnen we niet tegenhouden. Er is geen mens die de zon in handen heeft. Wij kleine mensjes, wij zien dat de zon opgaat en de zon die zal iedere morgen opgaan. En dan schijnt het licht. Als de zon opgaat en het licht wordt, dan moet de duisternis wijken. Als het licht wordt, dan wordt dus alles zichtbaar. Als de zon opkomt, dan voel je ook de warmte van die zon. Die zon die zoveel warmte geeft, dat bij momenten, en je ziet dat bij zomerdag, of landen waar heel veel zon is, dat die warmte een hitte is die alles verschroeit. De zon is dus heel erg intens. Het is oogverblindend. Als je erin kijkt, word je blind. En als die zon schijnt en brandt, is het alles verzengend. En komt dat oogverblindende en dat verzengende van de zon niet samen in dat woord gerechtigheid? Want als die zon komt, die zon van Gods gerechtigheid, dan wordt het dus licht in mijn duisternis. Als die zon komt, dan voelen we de warmte van die zon, de hitte van die zon. Die hitte van die zon van de gerechtigheid die alles verschroeiend is. Dan gaat er dus een oordeel over mijn leven. Dat is Gods gerechtigheid. Dat alles zichtbaar is en dat daarmee ook alles onder het oordeel van God staat. En gemeente, dat kan niet. Dat past helemaal niet. Die zon van de gerechtigheid die dan opgaat, dat het licht wordt, dat die hitte van Gods oordeel komt, dat kan helemaal niet. Zondaar voor God, wie zal dan overeind blijven? Wie kan in het licht, in de hitte van die zon blijven bestaan? Die zon van Gods gerechtigheid, God zelf, die volmaakt is. En God die van ons ook volmaaktheid vraagt. We hebben het gehoord in de lezing van de 10 geboden. En als je die woorden hoort en tot en met het 10e gebod. Dat betekent niet alleen wat je doet. Niet alleen wat je zegt. Maar zelfs in je hart. De Heer Jezus zegt het zo. Als je de wet zelf wil vervullen. Dan vraagt dat een volmaaktheid die groter is dan de volmaaktheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat betekent dat zelfs de minste, de kleinste gedachte die net niet goed is, is zonde. En dan kunnen we dus nooit bestaan voor Gods aangezicht. En die zon van de gerechtigheid die zal opgaan. En dat werkt iets uit. En wat werkt die zon dan uit? We hebben het gelezen, Malachi 4, vers 1. Want zie, die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En die dag die komt en ze zal in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Die zon die zal opgaan. Over hoogmoed. Over goddeloosheid. En gemeente, daar kan ik naast u gaan zitten vanochtend. Want wie van ons kan dan zeggen, dat gaat niet over mij? Hoogmoed, dat leeft toch in ons hart. Zelf de dienst uitmaken, als God willen zijn. En goddeloosheid, dat we niet beantwoorden aan het doel waarvoor we geschapen zijn. Om God te eren, te loven en te prijzen. Nu dragen wij de gevolgen daarvan, hè? De gevolgen van zonde, van ons van God afwenden, zichtbaar in ons leven van moeite en zorg. Het verdriet wat ons deel is, het onrecht wat we zien, oorlogen die we zien, onrust ver weg, maar ook dichtbij, zelfs in je eigen leven. Maar er komt een dag. En die dag die zal komen. Een dag van oordeel. En als je dat op je laat inwerken, dan is dat toch huiveringwekkend. En gemeente, ik zet daar toch een streep onder. En ik stel u die vraag en ik stel hem ook aan mezelf. Rekenen we daarmee? Geloven we het echt? Staan we daar stil dat het oordeel van God nu al op ons rust? En als God dat oordeel voltrekt, dat die toren van God alles vernietigend zal zijn. Zoals dat beschreven staat in het begin van Malachi 4. Het beeld van een stroovuur. Stoppels. Een stroovuur wat intens brandt en er blijft niets van over. Zelfs wortel en tak, er wordt niets aan overgelaten. Ja, zegt u, ik vind dat wat ongemakkelijk. Moet dat nu echt? We leven toch naar kerst toe. En dat is toch het feest van vrede en van licht. Moet dat nu? Ja, gemeente, maar juist dit woord heeft alles met kerst te maken. De dag komt dat de zon van de gerechtigheid zal opgaan. En wie is die zon? Wie is hij? Die zon van de gerechtigheid, we zien het in het Nieuwe Testament, is Jezus Christus die komt. In het Oude Testament zie je heel massief dat dat komen van die zon van de gerechtigheid van de Messias, hij die beloofd is, dat wordt in één woord, in één adem gezegd. En bij het licht van het Nieuwe Testament zien we dat het komen van de Messias, het komen van de zaligmaker, het komen van de zon van de gerechtigheid, dat dat op drie momenten is. Hij zal komen. Hij komt en hij zal komen op de jongste dag. Die dag waarop het oordeel voltrokken zal worden. En horen we zijn voetstappen al? Als je om je heen kijkt in deze wereld, de berichten op je in laat werken, wat er allemaal gebeurt, al die onrust, al die oorlogen, ziektes, de onderlinge verhoudingen die steeds harder en scherper en kouder lijken te worden, dan kan het toch niet meer lang duren. Onrecht wat er is en wat recht genoemd wordt. Ja, maar als die dag dan komt, dan is het wel de vraag, als die dag komt, die dag brandend als een oven, als God dan komt als de zon van de gerechtigheid, wie zal dan kunnen bestaan? Het komen van Christus op die laatste dag. Dat is het ene moment, maar er is nog een moment. Hij is gekomen. Hij is gekomen in die nacht van Bethlehem. En die zon der gerechtigheid in Jezus Christus is opgegaan. En het was een zonsopgang die bloedrood was. En in zijn leven is het zichtbaar geworden. Hij, de zon van de gerechtigheid, dat het oordeel van God op hem rustte, dat Gods gerechtigheid hem trof en dat hij dat heeft weggedragen op Golgotha, waar het duisternis was. Opnieuw de vraag, wie kan bestaan? Hij. Jezus Christus die gekomen is, hij is de overwinnaar over dood, graf en hel. Hij heeft de duisternis teniet gedaan. Hij is opgestaan tot rechtvaardiging van alle die tot hem de toevlucht nemen. En dat brengt me bij het derde komen van de zon van de gerechtigheid. Hij zal komen. Hij is gekomen. Maar hij komt. Hij komt ook nu. Hij komt ook vandaag. Vandaag komt Jezus Christus als de zon van de gerechtigheid naar ons. Nu. Op dit moment. In de eredienst. Onder de verkondiging. Komt hij door woord en geest naar ons toe. Zodat die zon van de gerechtigheid zal opgaan in ons leven. En dat we wakker worden. Dat de zon van de gerechtigheid gaat schijnen in ons leven. Dat we het echt zullen geloven. Ja, wat? Dat het oordeel van God op ons leven rust. De opdracht die we hebben het gehoord. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Gemeente, lukt ons dat? Kom je er niet hoe langer hoe meer achter dat het waar is wat we belijden met de catechismus? Dat we geneigd zijn God en onze naaste te haten. En die gerechtigheid van God, die vraagt van ons volkomen betaling. Die vraagt betaling tot de laatste cent, dat alles betaald wordt. Hebben we zo die zon van de gerechtigheid wel eens gezien? Zo het oordeel gezien van God over ons leven. Als dat gebeurt, ja, dan heeft dat een uitwerking. Een uitwerking die je ook terugvindt in het Nieuwe Testament. Je ziet er op drie momenten dat daar gesproken wordt dat de zon schijnt. Dat de zon van de gerechtigheid mensen in het licht zet. En wat gebeurt er dan? Paulus, onderweg naar Damascus om de gemeente van God te vervolgen. En toen kwam het licht van Gods genade. Het licht van de zon van de gerechtigheid in zijn leven. En het effect? 3 dagen en 3 nachten is hij bezig geweest met die ene vraag die Christus aan hem stelde. Die vraag waardoor hij door de knieën moest. Die vraag waardoor zijn hele leven in één keer in het licht werd gezet. Waarom vervolg je mij? Waarom ben je tegen mij? Hij had 3 dagen en 3 nachten nodig om over die vraag na te denken. Om dat op zich in te laten werken. Om die vraag te verwerken in zijn leven. Nog een moment. Dus de discipelen door de Heer Jezus worden meegenomen. 3 daarvan. De berg van de verheerlijking. En daar, op die berg, daar is Christus. Samen met Mozes en Elia. De wetgever en de profeten van het Oude Testament. En Petrus, hij doet een voorstel. Heren, laten we hier nou tenten bouwen. 3, eentje voor u, eentje voor Mozes en eentje voor Elia. En dat het licht daar gezien wordt. En een stem uit de hemel, een vermaning. En de glans van de zon blinkt van het aangezicht van Christus. En daar klinkt: dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Opnieuw, ook in dit woord klinkt een oordeel. Het vraagt om gehoorzaamheid, om te luisteren. Niet zelf actie ondernemen, maar te luisteren naar de stem van God. In gehoorzaamheid luisteren naar het woord van Christus. En de derde. In gedachten zijn we bij Johannes op het eiland Patmos. En op de dag van de Heere is hij daar aan de waterkant. En dan ineens hoort hij een stem. Hij draait zich om en dan ziet hij Christus staan. In zijn heerlijkheid, in zijn macht. En de glans, de hemelse glans, die schijnt van hem af, blinkend als de zon. En wat is de reactie van Johannes? Hij valt plat op de grond. Hij valt als dood aan zijn voeten. Daar zit iets in van een belijdenis, van een erkenning. Dat hij ziet wie hij zelf is. Wie ben ik? Wie ben ik in het licht, in het aangezicht van Jezus Christus? Ik kan voor hem niet bestaan. Het opgaan van de zon der gerechtigheid. Dat kan niet anders tot de conclusie leiden als we dat zien. Als we dat echt zien in ons leven. Ik kan voor hem niet bestaan. Die vraag niet wegduwen. Maar ernstig nemen. Ermee rekenen. Want die dag komt dat we hem zullen zien. En als we hem niet te voet zijn gevallen hier in dit leven. Dan zal die dag niet meevallen. Dan zal dat eeuwig tegenvallen. Als we de schriften eerlijk lezen, dan lezen we daarin dat er een oordeel ligt op ons leven. En de vraag waar we ons allemaal toe moeten verhouden, u, jij en ik, is: gelooft u dat? Of zegt u het misschien zo: we geloven het wel. Gelooft u dat? Of leven we daar schouderophalend aan voorbij? Het opgaan van de zon van de gerechtigheid, die alles in het licht zet en een oordeel uitspreekt over ons leven. Maar er moet meer gezegd worden. Opgaan, en nu naar het tweede, het ingaan. Ja, ik geloof het. Een zondaar voor God, dat je daarmee erkent dat het oordeel van God op je rust. En waar moet je het dan zoeken? Waar ben je dan veilig? Waar vind je dan een schuilplaats? Waar kun je dan naartoe met die nood en die dood die dan voor ogen zit? En daarmee naar de Heere gaan. Maar kan dat? En mag dat? Hij is toch de rechter van hemel en aarde. Zal hij dan ook de redder zijn? Ja, dat is voor allen die mijn naam vrezen, zo lezen. Mijn naam. Die naam van de levende God. Die naam van die God die Heere is met allemaal hoofdletters. Dat is de God van het verbond. Dat is de God die de trouw bewaart. Dat is die God die geen woord laat vallen van zijn belofte. Zijn naam vrezen. Dat betekent in het licht van het Nieuwe Testament dat we die naam kennen. Dat we die naam door het geloof leren spellen. Die naam Jezus. Hij die zaligmaker is. Hij die gekomen is om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Hij die Jezus de Christus is, die de beloofde is, die het tot stand heeft gebracht. Die volmaakt de verzoening verdiend heeft en uitdeelt. Hij is Heerlijke naam. Immanuel. God met hen, met ons. Die naam vrezen. In hem geloven. Nee, niet bedoeld dat je bang voor hem bent, wel vol ontzag en respect. Maar dat vrezen en dat vertrouwen op die naam is vertrouwen op hem die het zelf gezegd heeft. Wend je naar mij toe en word behouden. Dat je komt met je zonde en je ongerechtigheid, omdat dat in het licht is gebracht en aan het licht is gebracht. En dat je die zonde en die ongerechtigheid bij hem brengt, op hem legt. En dat je het ziet en gelooft. Het oordeel wat ik verdiend heb, dat heeft hij nu weggedragen. Want hij is de zon der gerechtigheid. Hij heeft het zelf gezegd, ik ben het licht van deze wereld. Zo zien. Zo die zon zien. De zon van de gerechtigheid die opgegaan is in Jezus Christus. Niet om je te vernietigen. Maar om je te genezen. Want er is genezing, zo lezen we, onder zijn vleugels. Dat is een oude Oosterse gedachte. Als je oude tekeningen tegenkomt van de zon, dan zie je dat de zon vaak getekend wordt met een paar vleugels. En die vleugels die wijzen op de stralen van de zon. Dus er is genezing onder de zonnestralen van de zon van de gerechtigheid. En waar moeten we dan aan denken? De zon kennen we toch? Als de bron, als het licht wat schijnt. En de zon die een bron is vanuit zichzelf. Niet het licht spiegelt zoals de maan, maar het licht zelf is. En zo is Christus zelf het licht. Als hij komt, heeft hij geen licht van een ander nodig, maar hij brengt zelf het licht wat hij zelf is. En de duisternis moet wijken. En als hij komt, dan heeft hij het voor het zeggen. Dan is hij koning. Dan heerst hij. En dan moet de duisternis, ja dan moet de vorst van de duisternis, hij moet wijken. De zon geeft licht. De zon die geeft echt licht. En zeker in deze donkere dagen, dan kun je het hebben dat je twee kleuren naast elkaar hebt, bijvoorbeeld donkerblauw en zwart, dat je het eigenlijk niet uit elkaar kunt houden. Wat heb je dan nodig? Ja, een lamp aandoen helpt vaak niet genoeg. Dan moet je naar buiten, bij het zonlicht. Daar zie je het, het is inderdaad donkerblauw. Het zonlicht wat uiteindelijk de beslissing geeft. En Christus, hij is het volmaakte. Hij is het echte. Hij is het pure licht. In hem zien we de vervulling van al Gods beloften. In deze zon van de gerechtigheid zijn al Gods beloften. Ja en amen. In Christus zien we die hele vervulling. Hebreeën 1. God heeft zich op allerlei manieren uitgesproken, maar heeft zich helemaal uitgesproken in zijn Zoon, Jezus Christus, onze zaligmaker. En de zon. In deze wereld is de zon een bron van leven. Je ziet het wonder van de groei. In het voorjaar dan gaan de boeren erop uit en dan worden de aardappels gepoot. De pootgoed is goed, daar mankeert niks aan. En de aarde is helemaal in gereedheid gebracht. Die aarde is vruchtbaar in de polder. Er is regen gevallen. Maar als de zon niet gaat schijnen, gebeurt er niks. De zon die is nodig, zodat er groei komt. Dat zo'n aardappel uitgroeit tot een hele plant. En dat de oogst aan het einde van het jaar binnengehaald kan worden. Dat die ene aardappel uitgegroeid is tot een veelvoud van aardappels. Nu. Christus als de zon van de gerechtigheid, de bron van het leven. In hem en door hem leven wij, bewegen wij en hebben wij ons bestaan. Zonder zon is op deze wereld geen leven mogelijk. Zonder Christus is er ook geen geestelijk leven nou mogelijk. En de zon die komt elke dag op. Zo is het ook elke keer weer nodig dat Christus in ons leven weer terugkomt. Als de zon zou wegblijven. Dan zou dat het einde van de wereld betekenen. Als Christus zal wegblijven, dan zou de duisternis definitief de overhand krijgen. De zon die de duisternis verdrijft. De zon die warmte geeft in de kou. De zon die nodig is in ons leven elke dag. En zo is Christus ook elke dag nodig om die duisternis uit ons hart te verdrijven. Om die kou, die kille kou van de liefdeloosheid uit ons te verdrijven. Zodat we er liefde is en ook liefde kan zijn en mag zijn. Ook in het midden van de gemeente. Nu zodat we het weten. En meemaken dat wij alle zorgen die er zijn. Van ziekte en verdriet. Van eenzaamheid en pijn. Dat er troost is. Ja, meer nog, dat er heling, dat er herstel is. We zien het hier al gebeuren, zo nu en dan. Maar die zon die zal opgaan in heerlijkheid, in volmaaktheid. Zodat er uiteindelijk geen nacht meer zal zijn. Dat er geen ziekte meer is. Dat er nooit meer kou zal zijn. Niet vanwege de zon, maar zo lezen we in de Openbaring, omdat het Lam zelf een kaars, een licht is. De zon der gerechtigheid. Nu naar het derde, het uitgaan. Als de zon gaat schijnen, dan gebeurt er iets. En onze tekst die geeft daar een voorbeeld van. Die spreekt daar over kalveren die naar buiten gaan, de stal uit. Dat is een prachtig beeld. Heeft u dat wel eens gezien? Als in het voorjaar de staldeuren open gaan. Heel de winter hebben die beesten op stal gestaan. Daar is het donker. Ze staan soms vast. Zo'n stal is smerig en ze eten alleen maar droog hooi. En dan komt het voorjaar en het land is droog geworden. Het is veilig om die beesten erop los te laten. De zon is gaan schijnen, het gras is gaan groeien. En dan komt de dag, dan gaan die koeien naar buiten. Dan gaan die deuren open en het is werkelijk een prachtig gezicht. Als u het nooit gezien heeft, dan moet u er toch eens een keer naar gaan kijken. Die beesten die dan naar buiten gaan en die dan voor het eerst in de wei komen in het zonlicht. Het is werkelijk een prachtig gezicht wat er dan gebeurt. Die beesten die rennen, de grond die dreunt er dan van als al die beesten daar rondrennen. En ze springen op en zeker de kalveren met vier poten tegelijk. Het is werkelijk een prachtig gezicht, die vreugde van die beesten die worden losgelaten en dat ze eindelijk naar buiten kunnen. Eindelijk de zon, eindelijk vers gras, eindelijk de ruimte, eindelijk weer met volle teugen ademhalen. Prachtig. Die beesten die naar buiten gaan en die dan eigenlijk eerst helemaal moeten uitrazen en dan gaan grazen. En daarom, de keuze in de herziene statenvertaling is wel een mooie, ze dartelen. Het is werkelijk prachtig om te zien. Het woord wat eronder ligt, dat spreekt van blijdschap. Niet zomaar blijdschap, maar van intense vreugde. Vreugde die leidt tot een uitgelatenheid. Nou, dat moeten we erbij denken. Zo uitgaan. Zo het gevolg als de zon van de gerechtigheid gaat schijnen in je leven. Dat het voorjaar wordt in je leven. Dat kent u toch? Als je tot je verrassing merkt dat het woord echt open gaat. Als je de Bijbel leest en het woord raakt je. En dat dan een diepe vreugde je hart vervult. Omdat je de stem van de goede herder hebt gehoord. Of laatst bij het avondmaal, dat je aan de tafel van de koning mocht zitten. En dat je mocht eten en drinken. En dan is dat niet maar een slokje en een stukje brood. Maar dan zie je daarin een grote, een volle maaltijd die je niet opkrijgt. Die vervulling van de verzoening van Christus in je leven. Dat je mag leven op zijn kosten. Dat je zonden vergeven zijn. Dat je tot zijn kind van God bent aangenomen. Dat je vervult met die intense vreugde. Omdat je het meemaakt als de Heilige Doop bediend wordt in het midden van de gemeente. En dat je het ziet in het teken. Dat het water vloeit en dat je het weet. En zo zijn mijn zonden vergeven. Dan kent u dat toch? Nee, niet elke dag, maar dan zijn er van die momenten dat je werkelijk zou opspringen van vreugde. Dat je het onder het zingen van de psalmen of van de liederen wel kunt uitjubelen. Dat wat God in je leven gelegd hebt, die vreugde, dat moet eruit. En nee, dat is vast niet elke dag. En het is ook waar dat karakter daarbij ook een rol speelt. Maar toch, daar waar het geloof is en waar het geloof werkt, dan ken je van die momenten, van die intense vreugde. Dat je hart overloopt van blijdschap, van dankbaarheid, om dat wat God in je leven geeft. Dat kan toch ook niet anders? Het eerste deel van de preek, het viel mezelf ook niet makkelijk. Als je beseft dat het oordeel van God op je leven rust. En dan dat je het geloven kan en mag en weet en ziet. Maar Christus, hij is mijn redder. Hij is de zon van de gerechtigheid die schijnt in mijn leven. Hij is het die mij verlost. Hij is die het oordeel heeft weggedragen. Ik ben verlost. Ik ben bevrijd, gered, ja genezen. Dan kan het niet anders. Als je dat beseft en dat ziet, dat het oordeel weggenomen is. Dat er dan een diepe, diepe vreugde is van een overstelpende blijdschap. Of staat u erbij? Kijkt u ernaar? En haalt u misschien de schouders op? Ja, nog even terug dan naar die kalveren, die koeien. Ik heb het zelf als jongen vaak meegemaakt op de boerderij van mijn auto-oom. Dat dan de kalveren en de koeien voor het eerst naar buiten gingen. En mijn auto-oom was vrij duidelijk. Je moet niet te dicht in de buurt komen. Want die beesten weten niet wat ze doen. Die kennen hun eigen kracht niet. En het is levensgevaarlijk. Als je daaronder komt, dan overleef je het niet. Dus hij beval me ook vrij directief. Je moet daar gaan staan, zodat je niks overkomt. En dan zie je die uitgelatenheid van die beesten. En ja, de grond dreunt ervan. Dan denk je, het is maar goed dat ik op afstand sta. Staat u erbij en kijkt u ernaar dat u geen deelnemer bent, maar een toeschouwer van de vreugde van de gelovigen? Laten we nog eens naar onze tekst kijken, wat die vreugde ook uitwerkt. U vindt dat als we verder lezen naar vers 3. U zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. En dan komt het. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen ze worden onder uw voetzolen op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Als wij vandaag niet leren buigen voor de koning van de kerk, geen toevlucht nemen tot deze zon van de gerechtigheid en alleen maar toeschouwer blijven, dan zullen we onderdeel zijn wat we hier lezen. Dat de vreugde van de gelovigen, dat het een verschrikking is voor allen die niet geloven. Gisteravond spraken we erover, de belijdeniscategorisatie. Een van de vragen was, zie je ook dat er troost is in het oordeel, troost is in het gericht dat de Heere eenmaal zal voltrekken. Nou, daar moesten we toch even met elkaar over doorspreken, want dat is best diep en beladen. Maar hier lezen we het onderdeel van de vreugde van de gelovigen is dat ze dus ook betrokken zullen zijn in het oordeel. Wat we hier lezen is de definitieve vervulling van de moederbelofte. Dat wat we lezen aan het begin van de Bijbel. Dat dat nageslacht, dat die slang vertrapt zal worden, dat de kop van die slang vermorzeld zal worden. En dat de gelovigen daarin zullen delen, daarin zullen meedoen. En ja, het is een troost. Een troost voor elke gelovige. Dat boosheid hier is in deze wereld. Het onrecht wat er is. Onrecht wat ook gelovige broeders en zusters in deze wereld overkomt. Omdat ze de Heere liefhebben. Maar dat de boze met al die onrechtvaardigen uiteindelijk zullen omkomen. Die, het zijn woorden waar je even bij blijft haken. Maar het staat hier wel. Die vertrapt zullen worden. Een dag van vreugde, die tegelijkertijd een dag van verschrikking zal zijn. En het staat er hier heel stellig, die dag zal komen. Hoe sta jij tegenover deze zon van de gerechtigheid? Welke plaats heeft de zon van de gerechtigheid in uw en in mijn leven? Is dan nu niet het moment om het verzet op te geven? Om te knielen voor het kind van Bethlehem. Om te komen tot deze zon van de gerechtigheid die het belooft dat hij genezing geeft. Niet uit te stellen, maar nu te komen. De toevlucht nu tot hem te nemen. Tot hem te vluchten en te schuilen en veilig te zijn. Broeders en zusters, de dag komt. De dag komt dat er een diepe en intense vreugde zal zijn. En hier zijn er van die momenten dat het woord je raakt. Dat je zo bemoedigd wordt aan de tafel van de Heere. En daarna moet je verder. En dan kan die vreugde zomaar weggaan. En de twijfel weer in het hart komen. En dat dat zover weg is en dat de zonde weer een spel krijgt. Maar die vreugde van die dag die komt. En dat zal volmaakt zijn. Nooit meer zonde. Nooit meer onrecht. maar een heerlijke, een diepe en een intense vreugde. Het licht, de zon van de gerechtigheid, die is opgegaan en hij zal komen. Ja, zegt u, maar het is zo donker. Het is zo donker in mijn hart. Het is zo donker in deze wereld. Ik zie het niet. En de klacht waar Malachi mee begon, ik moet heel eerlijk zeggen, die klacht, daar denk ik zelf ook zo vaak aan. Maar wanneer is het het allerdonkerst in de nacht? Wanneer is de nacht op zijn zwartst? Dat is nog juist vlak voor het moment dat de zon opgaat, vlak voor de dageraad. En daarom, broeders en zusters, het zal niet lang meer duren. Hij komt, hij zal komen. Want voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.